1 Korinthe 15 vanaf vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijke, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. En de tekst die ik dus in het bijzonder eruit neem, is in het einde van vers 44, is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Daar kun je zo eens over denken. Er is een natuurlijk lichaam. Dat is voor de meeste van ons geen probleem. Dat kennen we wel. Dat verzorgen wij wel, meer of minder. Ja, wat daaraan besteed wordt, aan dat natuurlijke lichaam, dat loopt in de vele miljarden. Als je alleen al de statistieken ziet wat de schoonheidsmiddelen kosten. Om het te verfraaien en om het mooi te houden. Wat de gezondheidsmiddelen kosten. De dokters kosten. Niet weer moeten oplappen. Nee, dat is voor de mensen geen probleem dat ze weten dat ze een natuurlijk lichaam hebben. Hoe sterker en hoe mooier, hoe beter. En ook is het geen probleem voor ons hoe het ontstaat en hoe het zich ontwikkelt. Dat kun je elke dag waarnemen en vooral in onze gemeente met onze vele kleine kinderen. In de moederschoot ontstaan door de bevruchting. Het groeit en in de schoot van de moeder en bij de geboorte, dan zegt het: hier ben ik. Het manifesteert zich in de zichtbare wereld. En dat geestje, de levensgeest, die brengt dat lichaampje tot ontwikkeling. En houdt dat in stand. En de beschadigingen die er aangebracht worden, die worden weer hersteld. En zo groeit dat kind naar de volwassenheid toe. Naar het beeld, zegt hier de Bijbel, van de eerste Adam. Van de eerste mens die uit de aarde is. En met dat lichaampje groeit mee, o wonder, de ziel en wordt de geest ook sterker. Er komt meer kennis, er komt meer wijsheid, hopen we tenminste, er komt meer verantwoordelijkheid. Het gevoelsleven ontwikkelt zich. Dat gaat allemaal mee met die groei. En wanneer de duivel er niet was, dan werden we alle op die manier gelijkvormig aan Adam voor zijn val. Zoals deze door God geschapen werd. Als een volwassen mens. Dan waren we allemaal rechtvaardigen en allemaal bekwaam om onze plaats in te nemen in de maatschappij, in het volle leven. Bekwaam om te heersen over alles wat op aarde leeft en alles wat er op aarde is. Ook over de dode stof. Maar nu zegt Paulus: dat weet je nou zo goed van het natuurlijke lichaam. En dat wisten de heidenen ook zo goed. Want die Grieken, die wisten wat het was, een lichaam te doen ontwikkelen. Naar alle kanten. Daar was het hele leven op gericht. Maar hij zegt, als er nou een natuurlijk lichaam is, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Dat is een redenering waar je vanuit het mindere het meerdere bewijst. We zouden zeggen, als er een eikeltje is, dan is er ook een eikenboom. Als er een rups is, is er ook een vlinder. Er bestaat een geestelijk lichaam. Als er een eerste adem is, dan moet er ook een laatste adem zijn. Een tweede mens. Uit de hemel. Een vernieuwde mens. Uit de geestelijke wereld. De eerste mens is uit de aarde, schrijft hij, stoffelijk. De tweede mens is afkomstig uit de hemel, uit de onzienlijke wereld, uit de geestelijke wereld. Dus God heeft een hoger doel dan dat natuurlijke lichaam. Wij worden niet alleen toegerust om te heersen op aarde, maar over al de werken Gods, ook in zijn geestelijke wereld. Adam heeft dat doel gemist. Zijn geestelijke ontwikkeling werd abrupt afgebroken. Hij moest eten van de boom des levens. En die boom des levens is het beeld van het woord Gods. Daartoe had God hem in het paradijs gezet. En God sprak bij hem, tot hem, bij die boom des levens. En God zegt niet, je moet ineens die boom leeg eten. God is geen Pinksterman. Die helemaal alles ineens hebben. Ja. Maar zo af en toe, hè. Ja. Ontwikkeling. Niet ineens, net als dat bouwwerk. Het ontstaat langzaam. Maar als je sommige mensen hoort, dan moet het pats boom, weet u wel. Dat geestelijke voedsel van Adam, dat was net als bij het avondmaal. Daar zat iets achter, daar was iets mee verbonden. Dat eten van die boom, dat was alleen maar een beeld dat hij at van de boom des levens. Dat hij at van het woord Gods. God sprak met hem. En hij moest, zoals hij die vruchten tot zich nam, zo moest hij dat woord Gods in zich opnemen. Jezus zou zeggen, je moet mijn vlees eten. Dat klinkt een beetje cru, hè? Maar dat wil zeggen, je moet mijn woord tot je nemen. En dan verander je. De natuurlijke mens wordt vaak belemmerd in de ontwikkeling van zijn lichaam. In zijn ontwikkeling. Tegengehouden door zonde, door ziekte, door gebondenheid. Gebondenheid is als je ergens niet onderuit kunt komen. Als je overweldigd wordt. Als je doet wat je niet wilt. En als je laat wat je wel wilt. Dat alles belemmert de groei. En we kunnen met een dichter zeggen, van de vorige eeuw, een tachtiger, zoals men die noemt. Wie wat zijn aard beveelt, verricht, is goed. Wie wat zijn aard beveelt, verricht, is goed. Wat de mens is goed van nature. En alleen die aard die wordt misvormd door de beïnvloeding van buitenaf. Die wordt door leugen, wordt die tegengehouden, die ontwikkeling. De leugen. Dat komt veel voor in de gemeente. En dan zeggen de mensen, ja, ik kan niet. De jongen zegt, ik kan niet leren. Ik kan dit niet en ik kan dat niet. Ja. Dan wordt hij gewoon verleugend. Als hij over die leugen heen is, dan kan hij het wel. En het is de taak van de opvoeder om die leugen te ontmaskeren. Dat hij leert het goede te doen, dat hij het wel kan. En als hij dan gebonden is, dat hij bevrijd kan worden. En velen worden op die manier tegengehouden van ik kan niet. Ik kan dit niet en ik kan dat niet. En dat is de natuurlijke mens. In het nieuwe verbond heeft God de mogelijkheid teruggegeven om een geestelijk mens te worden. Hij geeft dus ons opnieuw een paradijs en een boom des levens. Wij mogen eten van de boom des levens en we mogen overgeplaatst worden naar het paradijs Gods. De hemel is de geestelijke wereld en daar mogen wij vertoeven. Daar mogen wij wandelen. En de eerste mens die zijn volle geestelijke ontwikkeling heeft bereikt, was de zoon van de mensen, Jezus Christus. En dan zegt de Bijbel, gelijk wij nou dat beeld van Adam hebben gedragen, zo zullen wij ook dat beeld van Jezus dragen. Dan zullen wij ook geestelijke mensen zijn. Wij zullen dat beeld van de zoon gelijkvormig zijn. Die laatste Adam, dat is een volkomen geestelijke mens. Die is ontwikkeld in de natuurlijke en in de geestelijke wereld. En dan is het natuurlijke eerst en het geestelijke volgt erop. En dat geestelijke, dat is die hemelse mens. En dan kom ik natuurlijk tot de vraag, hoe ontstaat nu die geestelijke mens? Ik ben begonnen te vertellen hoe die natuurlijke mens ontstaat. En nou, daar hoef je nog geen eens haast voor op de lagere schoolbanken te zitten, of je weet dat al tegenwoordig. Maar hoe ontstaat die geestelijke mens? En dan zijn er genoeg mensen die op hogere schoolbanken zitten, die niet weten wat een geestelijk mens is. Ook niet die in kerkelijke banken zitten. Het geestelijke ontstaan van een mens loopt parallel met het natuurlijke. Maar het beweegt zich in een andere dimensie, in de geestelijke wereld, in de onzichtbare wereld, maar daarvoor is het er wel. Wij hebben een geest. En u zou wel hard tegen de waarheid in moeten gaan, als je zegt, ik niet. Nou, die geest van ons wordt bevrucht door het zaad Gods. Dat is zijn woord. Het zaad Gods, het sperma Gods staat er dan in het Grieks. Dus onze geest wordt bevrucht door het woord van God. En als dat gebeurd is, dan wordt er een kiem gelegd van een nieuwe mens. Van een geestelijke mens. En dat leven van de mens, en dat leven dat er in dat woord zit, want het woord is geest en leven, er zit ook leven in. Als die twee elkaar ontmoeten, de geest van de mens en het leven dat in het woord van God is, dan krijg je een nieuw leven. Dat is dan de bevruchting, het nieuwe leven. Dan word je één geest. De geest van het woord en de geest van de mens. En dan gaat de mens anders denken en de mens gaat anders handelen. En nu is de geboorte van deze mens is de manifestatie van het nieuwe leven. Je gaat die geboorte opmerken. Zoals je zegt, dat kind, ja natuurlijk was het er wel voordat het geboren was, maar je zag het niet. En als nu die nieuwe mens wedergeboren wordt, opnieuw geboren wordt, of zoals er ook kan gelezen worden, van bovenaf, uit de hemel geboren wordt, nou dan zul je dat toch wel merken. Dus dat de nieuwe geboorte, de wedergeboorte, geeft dat nieuwe leven te zien in de geestelijke wereld, in het Rijk van God. Kijk, en dan zou het al wonderlijk zijn als die wedergeboorte zou plaatsvinden zonder lichaam. Want een geboorte zonder lichaam kun je niet indenken. Want een lichaam, dat is datgene wat er vorm aan geeft. Dus als je wedergeboren bent, dan krijg je ook een lichaam. Dan moet je even aan wennen dat als je wedergeboren bent, dat je dan twee lichamen hebt. Ja. Je hebt twee lichamen. En die horen bij elkaar. En het lichaam, dat komt eruit. Hè? Zoals een vlinder uit de cocon komt. Van de rups. Eerst de rups, cocon, vlinder. Maar wij hebben die cocon nog, wij hebben dat natuurlijke lichaam hebben we nog, maar daarin zit dat geestelijke lichaam. Paulus zegt, als er een natuurlijk lichaam is, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Hij zegt, als je nou gelooft dat je een natuurlijk lichaam hebt, kinderen Gods, geloof dan ook dat je een geestelijk lichaam hebt. Van het een moet je komen op het ander. Dan moet je maar eens doordenken, bedoelt hij. En dat geestelijke lichaam dat wij hebben, dat omhult je geest en je ziel. Dat is dus, behoort dus zuiver tot de geestelijke wereld. En dan moet je even aan wennen. Je zegt, hé, ik heb nog een ander lichaam. Misschien zeg je, daar heb ik nooit aan gedacht, dat ik nog een lichaam heb. Goede reserve. Want dat gaat langer mee dan je natuurlijk lichaam. Dat snapt iedereen wel. Dat is onze reserve. Als je het één kwijtraakt, kun je zeggen, dan kan ik altijd nog vooruit met tanden. Nee? En dan kun je een hele tijd mee vooruit, hoor. Zo lang dat er geen eind aan komt. En wij moeten dus dat geestelijke lichaam ook ontwikkelen. Dat komt ook niet als een volwassen man tevoorschijn, maar dat komt ook als een baby tevoorschijn. Paulus spreekt van baby's in Christus. Nee? En dan zegt hij, nou ben je overgezet uit het rijk der duisternis in dat koninkrijk Gods. Dat geestelijke lichaam, dat wandelt nu, dat is nu, of dat ligt nu nog misschien als baby in het koninkrijk Gods. Ligt te spartelen, daar zijn mensen die wandelen nog ineens. Die zijn er alleen maar. Net als een baby die ligt in de wieg. Daarvoor is het er wel. En zo is dat nieuwe lichaam, dat geestelijke lichaam in het koninkrijk Gods. Noem het in het nieuwe Jeruzalem. Noem het in het paradijs. Dat zijn allemaal beelden. Die nieuwe mens, bestaande dus uit geest en ziel en geestelijk lichaam, nou dat is nou een rechtvaardige mens. Want het is een nieuwe schepping. En in die nieuwe mens zoekt God een woning. Hij zoekt in je lichaam geen woning, want als je sterft zou die zijn woning kwijt zijn. En God wil zijn woning niet kwijt. Dus God zoekt zijn woning in jouw geestelijk lichaam. Daar wil hij in wonen. Bij die geest en die ziel in dat geestelijk lichaam dat goed is. Het is misschien nog wel klein, maar het is wel goed. In die nieuwe mens, in die nieuwe schepping, daar vindt God zijn behuizing. Want God heeft geen huis. God heeft geen woning. God is geest. Maar wij zijn mens. En een mens is een geest en een ziel met een lichaam. Dat kenmerkt hem als mens. En dat zal hij nooit kwijtraken als hij een kind van God is. En God komt wonen in die nieuwe mens. In die nieuwe behuizing. Johannes schrijft dat de vader en de zoon zeggen, wij zullen in hem woning maken. En dan verbindt zijn geest zich met onze geest. Nou, nog twee geesten ook. Dan zeg je, ik heb twee lichamen en ik heb twee geesten. Wat wil je meer? Wat een reserve. Wat kun je vooruit, hè? En die twee geesten, die verenigen zich tot één. Daar is het huwelijk dus een beeld van. Die twee zullen één vlees zijn, maar ze zijn wel onderscheiden. En ze blijven onderscheiden. En zo blijft het ook in de geestelijke wereld. Ja. En nu zegt God, dat nieuwe lichaam, dat is mijn tempel. Dat geestelijke lichaam is mijn tempel. Eén vlees. En hier één geest. Wie de Heer aanhangt, is één geest met hem. En dan begint dat ontwikkelingsproces van baby tot aan zijn volwassenheid. Maar wij zijn met ons geestelijk leven, met ons geestelijk lichaam, zijn wij dus in de geestelijke wereld. Kijk, dan ga je dat begrijpen, dat je zegt, ja, maar ik ben hier toch op aarde. Die predikant die zei eens een keer tegen mij, hij zei, als je dan in de hemel wandelt, hij zei, wat doe je dan nog op aarde? Ja, maar wij wandelen op aarde met ons aardse lichaam, met onze natuurlijke mens. En wij wandelen in de hemel met ons geestelijk lichaam. Dat heb u. Tenminste, daar ga ik vanuit. En anders dan moet je je bekeren. En dan moet je nog wederom geboren worden. En dat geestelijk lichaam, dat heeft oren om te horen. En dan staat er nog achter wat de geest zegt. Ja, dat geestelijke oor, dat hoort niet of er een auto aankomt. Dat doe je met je natuurlijke oren. Net als een hond, zijn baas aankomt. Die auto is dan ook bij menig mens een baas. Je hebt oren om te horen. En je hebt ogen om te zien. En dan zegt de Heere, zalig zijt gij die iets ziet. Wat gij ziet, dan ben je zalig. Dat hebben de voorgeslachten nooit gezien wat jullie zien. Nou, wij zien iets wat een ander niet ziet. Ik zie wat jij niet ziet. En wat mijn vader niet gezien heeft. En mijn grootvader niet. Wij zien met ons geestelijke oog iets van de bewoners van de geestelijke wereld. Maar zo'n baby die ziet wel naar je. Maar ja, die herkent je ook nog niet. Hij moet nog leren zien. Hij heeft wel het vermogen. Maar het moet ontwikkelen. Hij moet leren onderscheiden. Hij moet leren wie het dadelijk aan zijn wieg staat. Of dat zijn vader of zijn moeder is. Of zijn broer of zijn zusje. Nou, dat ziet hij niet in de eerste ogenblikken. Hoewel hij wel ogen heeft. Nou, dat moeten wij ook in die geestelijke wereld. Wij moeten onderscheiden. Wij moeten met onze ogen zien wat licht en wat duisternis is. Wat goed en wat kwaad is. Er zit van alles. Je hebt oren om te horen. En je hebt ogen om te zien en je hebt ook nog voeten om te wandelen. Een baby wandelt nog niet. Dat kun je nog niet meer. Je kan wel zeggen, we gaan eens wandelen. Ja, maar dan zie je die karretjes. Ja. En dat, in dat opzicht wordt er ook eens een tijd dat je uit je karretje komt. Waar moeder altijd achterloopt, of tegenwoordig vader. Ja. Ja. Wandelen op de hoge weg. Met je eigen voeten. Ja. En je niet laten wandelen. Dat is ook wel eens gezellig. Maar dat moet toch niet te lang duren bij een baby dat die altijd gereden wordt. Nee? Nou, dan hebben we ook nog handen. Handen om iets te grijpen. Grijphanden. Ja. En wat grijpt die? Die grijpt iets in het geloof. De hand des geloofs. Die grijpt de geestelijke wereld. Die grijpt de dingen die in de geestelijke wereld zijn. Dat zijn je handen. Nee? Die grijpt een schild. Des geloofs. Om het op te heffen. Ja. Die geestelijke mens, dat heeft dus ook een ziel. En zijn wil. Zijn liefde. Ook zijn haat tegen alles wat duister is. Verstand dat verlicht is. Een gevoel. God heeft ook een ziel. Er staat uitdrukkelijk, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Als die verkeerd doet. Ja. God bezit ook een wil. God bezit ook liefde. God bezit ook verstand en gevoel. En wat wil nu de duivel? Die wil je geestelijke ontwikkeling tegenhouden. En die wordt maar al te vaak tegengehouden. En er zijn mensen die nooit geestelijk uit de verf komen. Waarom niet? Omdat de duivel niet wil dat je aan Christus gelijkvormig wordt. Hij probeert eerst je natuurlijke ontwikkeling tegen te houden, op alle mogelijke manieren. En als hem dat niet lukt, dan houdt hij je geestelijke ontwikkeling tegen. En dat lukt hem meer. Daar spant hij zich meer voor in. Want hij denkt, als jij je gaat ontwikkelen tot een volwassen man, tot een mens Gods, dan kom je op die troon te zitten en dan gaat het fout met mij. Dan ben ik het kwijt, mijn heerschappij. En die geestelijke ontwikkeling, die wordt weer belet door de zonde en door de allerlei beschadigingen van de geestelijke mens. Van buitenaf. Er kan ziekte zijn in je sterfelijk lichaam die inslaat naar binnen op je geestelijk lichaam. Dat geestelijk lichaam kan onder pressie staan van de boze geesten. Rechtstreeks. Bijvoorbeeld denk alleen maar aan leugen. Dat je van alles wijs maakt. Daarom zegt de Bijbel, nou moet je eens aan de waarheid vasthouden. Hè, dat je een nieuwe schepping bent en hou dat nou vast. En laat dat niet je ontnemen. En dat je gedoopt bent met de Heilige Geest. En dat jouw geest één is met de Heilige Geest. Dat je het samen doet. Zou je vertellen, ik krijg nog wel eens mensen bij me die nog twijfelen of ze wel gedoopt zijn met de Heilige Geest. Nou, dan zeg ik, dat is een verschrikking. Want je moet je aan de waarheid houden en niet aan die inspiraties van wat de duivel zegt. Die wil jouw geest beschadigen met al die leugens. Daarom is de waarheid zo belangrijk en de volle waarheid. Want de leugen die drukt de mens omlaag. En nu zegt de apostel, en wij hebben nou dat, die schat, die, dat geestelijk lichaam, met wat erbij behoort, hebben wij in een aardevat. Wat een beeld, hè. Dat is kwetsbaar. Dat is vergankelijk. Hè? Dat wordt aangetast. En we hebben een aardevat, dat is ons aards lichaam. En we hebben een geestelijk lichaam. En als nu dat geestelijke lichaam zich ontwikkelt, dan is het merkwaardig, zegt Paulus, dat die aardse vertoning van die mens, zoals hij zich op aarde vertoont, nou ja, dat die achteruit gaat. Die wordt niet meer geaccepteerd, die heeft geen presentatie. Want dat die aardse mens, die wordt steeds minder. Dat wil niet zeggen dat zijn lichaam minder wordt, maar zijn lichaam is een uitdrukking van zijn verschijningsvorm. Hij wordt niet meer geaccepteerd, want de mensen gaan zien, die hoort eigenlijk niet bij ons. Die man of die vrouw. Ze zien in je een vreemdeling. Want door dat sterfelijke lichaam heen, en door je woorden heen en door je ogen heen, straalt dat die inwendige mens naar buiten. En dan zegt de wereld, die kennen we niet en herkennen we niet. En daarom zeggen al die mensen in de Bijbel, wij zijn bijwoners en vreemdelingen hier op aarde. Je wordt niet geaccepteerd, je bent een bijwoner. Want de overste deze wereld, die accepteert dat uiteraard niet. Dat zit erin, dan krijg je die vijandschap. En hoe meer een mens geestelijk wordt, hoe meer die vijandschap zich zal openbaren. Paulus zegt, mijn inwendige mens die groeit en mijn uitwendige mens vervalt. Dat wil niet zeggen dat zijn lichaam zo verviel, dat gebeurt ook wel, als je bij het ouder wordt. Maar zijn uitwendige mens, je eer, het respect dat de mensen voor je hebben, de omgang, alles krijgt een deuk. Had hij maar rabbi gebleven in zijn kerk waar hij zat, in zijn synagoge, dan had hij die uitwendige mensen. Zei, daar komt rabbi Paulus aan, die gestudeerd heeft bij Gamaliel. Nee? Daar had hij zijn bul gekregen. Zijn theologische opleiding. Ja, maar dat was hij allemaal kwijt. En de haat die blijkt dus uit die bebloede rug van Paulus als hij in de gevangenis zit. Maar dan merk je dat die inwendige, die geestelijke mens met dat geestelijke lichaam is ongeschonden. Hij is toch blij, hij heeft toch vrede, hij heeft toch gerechtigheid, hij heeft toch dat koninkrijk Gods. En dan zegt Jezus, en Paulus zegt het hem na, wij gaan door vele verdrukkingen in het koninkrijk Gods. In alles zijn we onder de druk, want de wereld accepteert die geestelijke mens niet. En accepteert dat geestelijke lichaam niet. En er zijn vele christenen die denken er ook nooit over. En die voelen zich ook zeer wel thuis in deze wereld. Ze zijn zeer bang zelfs om eruit te gaan. En Paulus zegt, wij zijn in alles onder de druk van de vijand. Hij zegt, maar we zitten niet in het nauw. Als een kat. He? Wij ontsnappen telkens, misschien op het nippertje, maar ontkomen doe je. We zijn om raad verlegen. Waarom? Nou, je zit zo vaak in situaties waar je geen uitweg ziet. Hier een oude kant en klem. Hij zei, maar ik ben niet radeloos. Want dan gaat die geestelijke mens. En die geestelijke mens die vindt altijd een gaatje om door te komen. Want die kan zelfs door muren heen. En door dichte deuren. Hij zegt, ik word vervolgd. Ik word nooit met rust gelaten. Ik word opgejaagd als een dier, maar ik ben niet verlaten. Ik word niet prijsgegeven. En soms word ik ter aarde geworpen als in de arena. Dat ze zeggen, nou gaat hij eraan. Hij zegt, maar ik ben niet verloren. Ten allen tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zich zou openbaren. In dat geestelijke lichaam, daar openbaart zich het lichaam van Jezus. Omdat ik het sterven van Jezus draag. Daar staat letterlijk het doden van Jezus. Dat wil zeggen, wij staan onder diezelfde druk als Jezus heeft gestaan. Als die discipelen vervolgd worden door Paulus, dat wist hij uit de eigen ervaring. Daar zegt de Heer tot hem, Paulus, wat vervolg gij mij? Je bent mij aan het doden. Je bent mij aan het kwetsen. Hij zegt, nou dat ervaar ik nu. Dat doden van Jezus, daar heb ik zelf aan meegedaan. Dat deed ik vroeger ook. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar op het ogenblik kan hij zeggen, en dat leven van Jezus is in mij. Dat is een mateloze kracht van dat nieuwe lichaam. Dat is sterk en gezond. En daar deinzen de machten op af. Laten ze dan dat aardse lichaam kunnen beschadigen, dat hemelse lichaam, Jezus zegt, dat kunnen ze niet doden. Mijn genade, Paulus, is u genoeg als die duivel op je nek springt, die engel van Satan. En mijn genade, dat is mijn kracht, die ik je gegeven heb. Mijn genade, dat is dat lichaam dat je nu hebt in naar de inwendige mens. En dat is zo sterk, en dat is zo gaaf, en zo eeuwigdurend, dat houdt het wel vol, Paulus. Een mens moet wederom geboren zijn, anders kan hij het koninkrijk Gods niet zien en niet horen en niet binnengaan. En hij kan er niet wandelen ook, want je moet dat lichaam hebben. En als je niet wedergeboren bent, dan heb je dat lichaam niet. Dan ben je gewoon een natuurlijk mens. En een wedergeboren mens, dus die met een geestelijk lichaam, die een geestelijk lichaam heeft, die zoekt geen contact met de boze. Wat uit God geboren is, dat zondigt niet. Dat is dat geestelijke lichaam. Dat is de ware geestelijke mens. Dat geestelijke lichaam, die ware mens, is geschapen om goede werken te doen. Om daarin te wandelen. En dat groeit naar hem toe. Altijd het goede doende. Dus binnen ons is een nieuw leven zich aan het ontwikkelen. En tenslotte zijn we volwassen. Je komt uit de wieg en je wordt jongeling. Hè? En tenslotte een volwassen man. En dan zegt God, nou ben je een medearbeider. Nou mag je naast me gaan staan. Een medearbeider Gods. Om het eens met de woorden uit de Statenvertaling te zetten. Nu ben je waardig om te staan voor de Zoon des Mensen. Je bent waard om nou te staan voor de Zoon des Mensen. Je te presenteren en te zeggen, hier ben ik. Heb u iets, heb u een opdracht voor me. He? Waardig gekeurd door de Zoon des Mensen. Die al zijn krachten en zijn heerlijkheid aan je toevertrouwt. Hij zegt, je mag werken met mijn instrumentarium. Met mij, met de dingen die ik heb, mag jij mee werken. En dan ga je maar werken om dat gebouw te herstellen. Daar gaat het over. De herstelkrachten die zijn dan in je. Vakbekwame arbeiders. Je ziet dat als de Heer spreekt, dan spreekt hij in verband met een woord. Wij zijn dan vakbekwame arbeiders omdat we volwassen worden. Geestelijk volwassen. En kinderen, ach, mijn kinderen die mooi verzorgen. En baby's die mooi achterna lopen, maar heel een dag vaak. Je bent al blij als ze slapen. Ja. Doen ze tenminste geen verkeerds. Ja, en zo is het ook vaak met een hoop christenen. Vakbekwame arbeiders. Ieder in zijn eigen sector. Ja. Dan loop je elkaar niet voor de voeten. Ja. Je krijgt ieder een taak. Net als die, als de architect zegt tot de arbeiders of de uitvoerder, die zei jij daar aan de gang en jij daar aan de gang. En als ieder nu zijn eigen sector kent, dan loop je elkaar niet voor de voeten, krijg je ook geen ruzie. Dat is een groot geheim in het Koninkrijk Gods. Dat de mensen menen dat ze door God geroepen zijn en hun sector niet weten. Dan lopen ze altijd in het werk van een ander te rommelen. De Heer die heeft ons iedere sector toevertrouwd. Hij heeft mij ook een sector toevertrouwd. Dat is de gemeente. Dat is het werk in kracht van omhoog. Ik ga er nooit buiten. Ik bemoei me met anderen niet. Ik zie niet dat ze verkeerd doen. Helemaal niet. Dat ze maar werken in een sector. Ze zijn verantwoordelijkheid schuldig niet aan mij, maar aan God. Ik sprak gisteravond nog een paar leiders uit de Zuid-Afrikaanse Pinksterbeweging. Topfiguren van de grootste kerk. Meer dan 800 kerken onder zich. Nee, meer dan 1200 kerken hadden zich. Ja. En een heel gesprek met die mensen. En dan kun je zien, die mensen die wisten ook in welke sector ze waren. Het was een buitengewoon goed gesprek. Oordeel jezelf nu maar of je in dat geloof staat van je eigen sector. Beproef jezelf. Dat je niet bij een andermans werk komt. En je zegt, ja, ik ben hiervoor geroepen. De Heer die heeft mij een woord gegeven. Ja, de Heer die gaf mij in 1936 ook een woord. Dat hij me zo gronde in zijn woord. Dat ik een inzicht zou krijgen in zijn woord. Maar ik ben er nooit mee op pad gegaan. Ik heb inzicht in het woord. Ik heb dat gewoon, net als Maria, in mijn hart bewaard. Gewoon bewaren. Nou, als de Heer je ergens voor roept, bewaar het in je hart. Het zal er wel uitkomen, als het waar is. He? Kijk, wij gaan niet vanuit zo'n gedachte aan de gang. Want je hebt nog niks, je moet nog groeien. Als ik in 1936 dat woord hoor, ja, dan moet ik eerst nog Zeiss meemaken. Want Zeiss, ik maak Osborne nog mee. Heb ik hier in het land helpen komen. Ik maak Beukenstein mee. En na Beukenstein, toen ben ik pas in dat woord gaan neuzen en ben ik gaan schrijven. En toen zag ik dat waar was wat er vroeger gezegd werd. Maar dat zien de mensen wel. Daar hoef je jezelf niet voor aan te prijzen. Want ik kan wel zeggen, ja, de Heer die heeft me gezegd, ik heb inzicht in het woord. Maar als de mensen niet geloven, ja, dan zeggen ze, ja, je kan wel zoveel vertellen. En als ze het geloven, dan hoef je niet vertellen. Als de mensen zeggen dat is een goed inzicht, dan hoef ik niet te vertellen dat dat uit God is. Dat merken ze wel. De geest overtuigt dat de geest de waarheid is, zegt de Bijbel. Dus houd dat nou maar voor jezelf. Je moet niet zeggen, ik zal dit en dat omdat de Heer mij geroepen heeft. Dat komt wel. Laat het zich maar ontwikkelen. Misschien moet je ook lang wachten. Daar kunnen velen niet tegen. Daar ben je weer een Pinksterman voor. Je zegt dat moet. Ik heb vandaag die boodschap gehoord en dan morgen moet dat waarheid worden. En we hebben vanmorgen gehoord, dat duurt erg lang vaak. Nou, dan moet je maar rusten in het woord Gods. En wij willen dan niet uit onze sector gaan. En wat wij zoeken, dat zijn mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En we zeggen, we hebben licht, we hebben water en we hebben voedsel om je te geven. En als iemand zegt, ja, maar ik weet toch meer en dan komen ze wel eens bij me en dan hebben ze dit en hebben ze dat. Dan zeg ik, blijf maar in je eigen sector. Bemoei je dan maar niet met onze sector. Wij gaan rustig verder met de gemeente in Gorinchem. En dan is het zo heerlijk dat de Bijbel zegt dat ons sterfelijk lichaam zal ervaren de ontwikkeling van het geestelijk lichaam. Ja. Dat aardevat zal merken dat daar een goede stof in zit. Dat werkt gunstig op dat vat. Er staat indien de geest van Jezus Christus, die hem uit de doden opgewekt heeft, in je woont, dan zal hij ook je sterfelijk lichaam levend maken. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van dat ook. Het gaat natuurlijk allereerst om je geestelijk lichaam. Maar dat aardevat is natuurlijk belangrijk omdat er het geestelijke vat in zit. Maar dan zegt de Bijbel, hij zal ook je sterfelijk lichaam levend maken. Dan kun je er dan nog bij pikken. Sommigen lezen, die zal je sterfelijk lichaam nemen, maar ook je sterfelijk lichaam levend maken. Want je geestelijk lichaam, dat is het allervoornaamste. De geest Gods die in je woont. En als wij dan groeien wij naar die volkomenheid toe. naar dat geestelijke lichaam. En dan, als dat volwassen is, volkomen, dan is dat de toekomst des Heren. Dan komt de Heer. Het stoffelijk lichaam bereikt niet de volkomenheid. Dat is een vernederd lichaam. Dat is uit de stof. Dat is op de aarde en dat staat bloot aan allerlei invloeden, ook van de overste van deze wereld. En daarom zegt de Bijbel, hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, uw geest, ziel en lichaam, maar welk lichaam? Worden onberispelijk bewaard. Waar gaat het nu om? Om dat sterfelijke lichaam of om dat onsterfelijke lichaam? Het moet onberispelijk bewaard. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dan zal het blijken dat het in alle delen, lichaam, ziel en geest, geestelijk lichaam, ziel en geest, bewaard blijft. Die u roept is getrouw. Die u roept tot dit proces is getrouw. Hij zal het ook doen. Zonder vlek en zonder rimpel. Stralen, zegt de Bijbel, heilig en onbesmet. Ik kan het geloof niet opbrengen dat als ik 80 jaar ben dat ik geen rimpels zal hebben. U wel? Ja, ik zeg het maar eens om je even te bepalen. Je zou denken, jongens, als ik dan 80 ben, dan ben ik nog een jongen van een jaar of 16, 17, wat de gezondheid betreft. Ja. Maar mijn sterfelijk lichaam zal wel de invloed onder ervaren. Maar die rimpels in mijn huid, ik zal de rimpel de Heer niet ontbidden als ik 80 ben, Heer, neem die rimpels weg. Of laat er nog eens wat haar bij komen. Ja. Ik weet niet of u dat begrijpt, maar daar heb ik nou geen geloof voor. Maar ik heb wel geloof dat ik gezond blijf. Want dat heb ik nodig voor het geestelijk lichaam. Ik hoop dat u dat volgen kunt. Ja? Iemand van 80 jaar heeft wel rimpels. En zo groeien wij naar hem toe. Uw lichaam, dat is uw verschijningsvorm. Daar presenteer je mee, deze wereld. Daarvoor is het zo wel belangrijk. Een grote verscheidenheid in, hoor. Een rupskoolwitje heeft een andere verschijningsvorm dan een vlinderkoolwitje. Ze horen wel bij elkaar, maar het is toch een andere verschijningsvorm. Mijn natuurlijke verschijningsvorm is anders dan mijn geestelijke verschijningsvorm. Er zijn wel eens mensen die zeggen, zullen we elkaar herkennen? Tja, dan zeg ik, ja, ik zou mijn vrouw herkennen. Dan zie ik ze voor me. Maar haar moeder die zei misschien, nou, ik zou mijn kind herkennen, die zit er misschien die wieg. Dan zeg je, en die grootvader dan? Hoe moet die dan dat kleinkind herkennen? U voelt wel, dan moet je niet zijn in de lichamelijke vormen. Maar als er een herkennen plaatsgrijpt, dan gaat dat vanuit dat geestelijke lichaam. En ieder heeft zijn eigen lichaam, zegt de Bijbel. Ieder vlees is anders. Het lichaam van een baby is anders dan van een tiener. En dat is weer anders dan van een bejaarde man of vrouw. Ieder heeft zijn eigen vorm, gestalte, statuur. En zo heeft ook elk geestelijk lichaam een andere vorm. Dat kun je zo heerlijk vergelijken. Het is een aparte lichtglans. Het is een aparte plaats. Zoals de sterren ook aan het hemelgewelf allemaal een plaats hebben daar, maar ze verschillen in grootte en in kracht. En het geestelijk lichaam is heerlijker en sterker en voortreffelijker dan het aardse lichaam. Nou, dat weten we dan niet. Nou, ga daaruit leven. En uw geestelijk lichaam is tenslotte aangepast aan twee dimensies. Als u uw aardse lichaam kwijtraakt, dan heb u een lichaam dat in staat is om in twee dimensies te werken. En in de geestelijke wereld en in de natuurlijke wereld. Want dan zal dat zich openbaren in de natuurlijke wereld. Het natuurlijke lichaam is dus eerst. Dat is een scheppingswet. Een kind richt zich eerst op het natuurlijke. Daar moet je geen klein geestelijk mensje van maken. Want hij denkt niet geestelijk. En als hij dat doet, dan is er iets dat er een schroef los zit ergens. Hij ontwikkelt zijn verstand, zijn gevoel en wil op een aards niveau. En zijn natuurlijke geest is de drager van de wetten Gods. Zoals een postduif luistert naar iets, naar een ingeschapen wet en die vliegt terug naar zijn nest. En zo houdt een natuurlijk mens intuïtief de wetten Gods. Zelfs heidenen die Gods wet niet kennen, die hebben in zich de wet Gods geschreven. Die voldoen aan bepaalde zedelijke normen die God hen voorgehouden heeft in de schepping. Die wet is dan geschreven in hun hart. En nu moet je eerst het natuurlijke verstaan. Je mag niet onontwikkeld blijven in het natuurlijke leven. Dat doen de vrome geesten. Die zeggen, je moet maar dom blijven. Die denken dat domheid een soort pre is, een voorrecht. Onze jeugd die moet zich ook ontwikkelen. Die moet zich in de natuurlijke wereld ontwikkelen. Die moet niet bij elkaar komen om maar wat te wauwelen met elkaar. Want dan sta je bloot aan allerlei dingen waar de duivel gebruik van maakt. Moet je maar eens opletten, die jeugd op de straat die niet weet wat ze doen moet, die doet altijd iets verkeerds. En dat seksuele leven bijvoorbeeld van die jeugd, dat is zwaar overtrokken. En waarom? Omdat ze geen andere interesse hebben. Omdat ze niet bezig zijn met die dingen. Om zich te ontwikkelen. Maar de Heer die heeft ontwikkelde mensen nodig om ze te gebruiken tot geestelijke mensen. Dan zeggen, ja, maar er staat niet dat je gestudeerd moet hebben, maar je moet je ontwikkeld hebben. Dan zeggen ze, ja, en die vissers dan? Ja, maar die vissers, dat waren geen domme jongens. Ze hadden niet gestudeerd, maar je moet de brieven van Johannes maar eens lezen. Je moet de brief van Petrus maar eens lezen. Dan zeg je, ja, maar die hadden nagedacht in hun leven. Dat waren denkers geweest. En dat word je zomaar niet. Dat word je niet op een achtermiddag dat je er zegt, ik ga eens een brief schrijven. Wij moeten een sterke jeugd krijgen omdat ze bezig moet zijn met de ontwikkeling. Natuurlijk en geestelijk. En anders blijven ze onderontwikkeld, lopen ze achter. En dan krijg je de wauwelaars. Niet waar? Dan krijg je de mensen die bij elkaar zitten om maar te praten. En als je zegt, wat hebben we een hele avond over gehad, dan weten ze het niet. Misschien dat ze dan wel wat gerold hebben. Wij moeten mensen krijgen die erop uit gaan trekken. Daarvoor ben ik blij als ze ook een bijbelschool bezoeken. Als ze iets gaan doen in de evangelisatie. Je kunt beter wat doen dan wat gaan zitten kletsen. Je kunt beter gaan colporteren dan bij elkaar zitten om te rollen. Als je in het koninkrijk God staat, dan moet je niet op een kluitje blijven zitten. Denk eens aan Anke en Peter. Die zijn naar Brazilië gegaan. Er zijn zoveel mensen uitgetrokken. Wat ze voor het offers hebben gebracht, dat ze niet op een kluitje kunnen gaan zitten. Wij zouden het ook ontzaglijk heerlijk vinden als je zegt, jongens, ik ga vanmiddag eens even een kopje thee drinken daar. He? Gezelligheidsevangelie, inderdaad. Het is gezellig, ja. Maar de Heer vraagt ook een offer. Dat geestelijk lichaam, dat zich ontwikkelt en zich instelt voor het herstel van deze wereld. En daar moet je een offer voor brengen en je moet er een vaste koers voor hebben. Vrome geesten zeggen altijd, je moet maar ontwikkeld blijven. Aan alle kanten. Hoe dommer, hoe beter. Je moet je verstand maar inleveren, zeggen ze dan. Die vrome geesten hebben ook in alle eeuwen verhinderd dat de meisjes studeerden. Moet je maar eens opletten. Meisjes mochten niet studeren. Nee. Waarom niet? Nou, dat is voor een vrouw niet nodig, zeiden ze vroeger. De ouderen weten dat wel. En die vrouw die had ook geen plaats in de gemeente. En dan moet je nog vooruit kijken dat wij die vrouw de plaats toekennen die ze waard is. Want de Heer die kent geen verschil tussen man en vrouw. En zo zijn ze afgeremd geworden. Maar wij willen met elkaar opgroeien en ook met onze kinderen dat ze volwassen worden. En dat ze zich bezig kunnen houden met geestelijke zaken. Sterven, dat is een afleggen van je lichaam, van je natuurlijk lichaam. Dat is een scheiding tussen je natuurlijk lichaam en je geestelijk lichaam. En Paulus zegt, en ik weet, als mijn aardse tent, een tent, let erop, dat is een afbreekbaar zaakje, die zet je op en die breek je af. Als nou die aardse tent waarin ik woon wordt afgebroken, ik heb een gebouw van God. Hij zegt niet, je krijgt er een. Hij zegt, ik heb een gebouw. Waar? In de hemelen, in de geestelijke wereld, in de hemelen. Ja, je zou zeggen, waarom altijd dat woord hemelen? Omdat het een Hebreïsme is. En het Hebreeuws kent geen enkelvoud voor hemel. Het staat altijd in het meervoud, omdat het doodeenvoudig geen enkelvoudig woord is. Je moest proberen hersenen in een enkelvoud te zetten. Nee? Hij heeft geen hersenen en hij heeft geen hersen. Nee, dat gaat niet. Nou, zoiets is het ook met die hemelen. In de onzienlijke wereld, als we sterven, blijven wij herkenbaar als mensen. Waarom? Je hebt een lichaam. Jezus zegt, een geest heeft geen vlees en geen benen, maar wij hebben een geestelijk lichaam. En dat geestelijk lichaam kan, en dat zal ze ook als de Heer wederkomt, zal zich openbaren in de natuurlijke wereld. Dat kan zich manifesteren in de natuurlijke wereld. Dat kan vlees en been aannemen. Het geestelijk lichaam onderscheidt zich dus van een geest of van een engel. Dat zei Jezus. En in vlees en beenderen verschijnen, dat doen de ontslapenen als ze wederkomen met Jezus. Dan is er een kracht in dat geestelijke lichaam, zo'n enorme kracht, die kan de geest tot stof maken. Zo is de schepping ook tot stand gekomen. Dat God een woord sprak. Dat woord is geest. En die geest die werd stof. Je werd materie en toen werd de aarde geschapen. Door de kracht Gods. Door het woord Gods staat er. Ja. En door het woord Gods zal dan, en door het woord van een geestelijk mens met een geestelijk lichaam, zal hij stof kunnen aannemen. En dan heeft hij dat lichaam dat herkenbaar is aan vlees en beenderen. Daarvoor is hij een mens. En God geeft er een lichaam aan. Gelijk het erbij hoort, zegt de Bijbel. Ieder heeft zijn eigen lichaam. En dat zullen wij herkennen. Wanneer iemand sterft zonder wedergeboorte, nou heeft hij geen lichaam. Dan gaat hij naar het dodenrijk. Paulus zegt, dan is hij naakt. Ontkleed. Hij mist dat. Nee? En de zielen die verloren gaan in de poel des vuurs, die zijn ontkleed. Maar hij zegt, wij ijveren ernaar, niet alleen naar de geestelijke gaven, maar wij ijveren ernaar met onze geestelijke woonsteden in de hemel, in de onzienlijke wereld, wij willen ermee overkleed worden. Wij willen dat lichaam, willen wij groot zien komen. Dat is dat kleed der gerechtigheid dat we hebben. Dat fijne linnen, de rechtvaardige daden der heiligen. De Heer zegt tot de Laodicenses, gij zijt ellendig. Dat wil zeggen aangetast. Je bent beklagenswaardig. Je bent arm. Want je hebt geen schatten in de hemel. Je bent blind. Want je hebt geen geestelijke ogen. Je bent doof. Want je kunt niet horen. Je bent naakt. Want je hebt geen geestelijk lichaam. Dat is het. Dat de Heer duidelijk zegt. Je bent naakt. Nee? Dat vind ik zo merkwaardig. En wat zegt de Heer er dan achter? Hij zegt, ik ben rijk en ik ben verrijkt, maar je hebt niks in de hemelse gewesten. En je weet niet dat je zijt de ellendige, de jammerlijke, de arme, de blinde en de naakte. Ik raad u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mocht worden in de geestelijke wereld. Schatten verzamelen. En witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En ogen zalf, om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Nou, vraag me eens af over dat geestelijke lichaam. Iemand die niet wedergeboren wordt, is naakt, zonder statuur. Dat lichaam maakt hem tot een geestelijk mens. Paulus zegt, wij die in een tent wonen, wij zuchten, bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Maar je moet een kleed hebben. Je moet het kleed der gerechtigheid hebben. Je goede werken. Er zijn mensen die hebben alleen schatten des torens, zegt Paulus in de Statenvertaling. Die drukt het zo uit. De schatten des torens, alleen wat van duistere werken. Maar zalig is hij, staat er, die zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien wordt. Ik denk aan Adam en Eva. De Heer zei, je moet kleren aan doen. Waarom? Je hebt gemeenschap gehad met de boze geesten. De gemeente die wacht op de heerlijke verschijning van Jezus. En wij wachten niet op ons sterven. Maar als de Heer verschijnt en wij blijven levend over, dan wordt ons lichaam, ons natuurlijk lichaam, wordt verzwolgen in ons geestelijk lichaam. De dood wordt verzwolgen in de overwinning. Het sterfelijke lichaam wordt opgelost in de kracht van het geestelijke lichaam. Het is als het ware dat sterfelijke lichaam, dat ontbindt zich weer in kracht. En de stof ontstaat uit kracht. Nou, en dan wordt dat lichaam, dat wordt weer kracht. En die kracht die geestelijk is, die wordt weer bijgevoegd bij mijn geestelijk lichaam. Als Jezus uit het dodenrijk opstaat, als Jezus uit het dodenrijk komt en zijn lichaam ligt er in het graf van Jozef van Arimathea, en dat is gaaf nog, dat is niet ontbonden, dan wordt dat lichaam wordt door een geweldige kracht aangeraakt en dat verdwijnt in het opstandingsgeestelijke lichaam van Jezus Christus. Zo werd zijn dode lichaam verzwolgen in de overwinning. Zoals suiker opgenomen wordt in een kopje thee. En we zien er naar uit. En we willen die laatste bezuin horen. De hemelse mens is Jezus Christus. En wij veranderen naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Eerst zijn we onschuldige mensen. Baby's. Door het bloed van het lam. En vanuit deze onschuld, van die kinderlijke onschuld, komen we in een staat van ontwikkeling. En door de kracht van de geest komt dat herstel van de mens. En dan zegt de Bijbel, we hebben het beeld van de aardse gedragen, wij zullen nu ook het beeld van de hemelse dragen. Wij zullen nu het beeld van de hemelse dragen. We hebben het beeld van de aardse gedragen, jammer genoeg ook in zijn ongehoorzaamheid. Volop. Maar we zijn begraven en we zijn opgestaan als een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en de herschapen mens groeit. Wanneer hij zich vasthoudt aan de waarheid, in het geloof aan de gedachte Gods. Dat is het, houd dat vast, wees ermee bezig. Al dat denken over de Heer, al dat denken over de schrift, dat brengt je tot de ware geestelijke mens. Maar dan moet je niet verleugend worden in je denken. Je moet niet vroom gaan denken, je moet dingen zien zoals ze werkelijk zijn. En dan zullen wij dat beeld van de hemelse dragen. Wij zullen hem zelfs gelijk wezen. Het proces gaat door. De hemelse mens, de geestelijke mens, wordt voltooid door de prediking van dit evangelie. Daar kunnen we dan mee naar huis gaan vandaag. Amen. Heer, wij danken u dat we hier uw woord mochten brengen. Heer, het is geestelijk. Uw woord is geest en het is leven. Heer, wij kunnen in uw woord niet uitzoeken of we timmerman of fabrieksdirecteur worden, maar we kunnen in uw woord wel vinden hoe we een geestelijk mens worden. Heer, daarvoor hebt ge ons dat woord gegeven en daarmee willen we ons bezighouden. We willen er niet alleen zondagmorgen mee bezig zijn, wij willen er elke dag mee bezig zijn. Heer, ik bid u ook voor de jonge mensen, vooral voor degenen die dat stadium hebben bereikt, dat ze een keuze gaan doen. Heer, dat ze iets gaan zien van die geestelijke wereld. Heer, dat dat niet een vroom gedoe is. Heer, dat het niet grote woorden zijn. Ik zal dit en ik zal dat. Heer, maar dat dat het geheim is van de ontwikkeling. En dat gekenmerkt wordt door rust en door vrede en door vriendelijkheid en ontspanning. Heer, dan zijn wij uw beeld gelijkvormig. Heer, dan stralen wij het licht.